Allemaal hartelijk welkom. Ik ben oprecht verrast door de opkomst voor dit debat. Er is volgens mij geen stoel meer vrij en er kan er ook helemaal niemand meer bij. En ik moet zeggen dat met debatten over Europa heb ik dat niet altijd zo meegemaakt. In mijn grijze verleden was het wel zo dat ik op het scherm kwam dat een paar honderdduizend mensen hun toestel uitzetten. En ik zie dat het gelukkig in Den Haag niet zo speelt als het debat over Europa gaat. Ik heb één vervelende mededeling om mee te beginnen. Een van de panelleden, CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, kan hier niet zijn omdat de Kamer besloot zijn agenda eens een keer om te gooien. Dat is nogal gebruikelijk. En precies een debat te houden op dit moment is 6:30, waar Pieter Omtzigt bij onmisbaar is. Dus die zullen we helaas moeten missen bij dit debat. De organisatie bevraagt sowieso nog een paar andere huishoudelijke mededelingen te doen. Die doe ik dan maar even eerst. Want aanstaande vrijdag, 9 november, dat is eigenlijk overmorgen, is er nog een themadebat van dezezelfde organisatie. Die wordt altijd gehouden in de bibliotheek van het Haagse Stadhuis, het goed zegt. En het thema is er nog ruimte voor religieuze minderheden? Aan het debat zullen deelnemen Jenny Goldsmith, Paul van Menen en Van Milkoop. Daar kunt u zich nog steeds voor opgeven. Dit debat is, zoals het heet, het laatste actualiteitsdebat in 2012. Die worden al in Nieuwsport gehouden, begrijp ik. En de nieuwe reeks begint in februari in 2013, dus na het nieuwe jaar. En, u zal ook nog in uw e-mail een enquête ontvangen of u dit debat de moeite waard vindt. Dus daar kunt u op aan. Hartelijk welkom dus allemaal hier in Nieuwsport. Het is een debat over, zoals het zo mooi heet, het masterplan van Herman van Rompuy. Dat is die man die we dan wel eens gekscherend onze eigen Barack Obama noemen. Als je gisteren aan de uitslagen hebt gezien, dan denk je van is die vergelijking wel zo terecht. Maar goed, hij is onze voorzitter, zo u wil, president van de Europese Raad. De man die een paar jaar geleden Jan-Peter Balkenende slim af was. De masterplan zat op de uitnodiging zelf, heeft hij natuurlijk over bouwstenen, building blocks. Wil je niet over woorden discussiëren, maar hoe je die building blocks ook bekijkt, betekent een enorme stap vooruit in Europese eenwording. Dat betekent simpelweg wat er staat, meer Europa. En daarover praten we vandaag hier met drie kenners. Dit alles zeg ik erbij in het kader van het programma Democratie in Debat. Dat is een initiatief van ProDemos, Nieuwsport en het Montesquieu Instituut. En ik ben vandaag een gespreksleider, een invaller moet ik zeggen. Normaal is die altijd aan Max van Wezel, maar ik heb het genoegen het van hem te mogen overnemen. Aan tafel hier, van mij, van ver weg tot dichtbij, van ieder van links naar rechts, Sivinia, redacteur en columnist van het weekblad Elsevier. Daarnaast Ton van Brink, hij is hoofddocent Europees Recht aan het Europa-Instituut van de Universiteit van Utrecht. En Jan Werts, en ik zeg dit met het grootste respect, de nestor van alle Europese correspondenten in Brussel, en ook verbonden aan het Montesquieu Instituut. We gaan het dus hebben over die plannen van Van Rompuy. Ik probeer het debat een beetje op te knippen. Zelf heeft hij het over vier bouwstenen. Ik ga het proberen in drieën te knippen. Eerst de bankenunie, waar in principe het meest al over gezegd is en ook als je het dan over voortgang praat, het meest vergevorderd is. Het tweede deel, begrotingsunie en economische unie, voor examen. En als laatste, ze noemen dat de kerst op de taart, de politieke unie. Maar ik stel je even nog wat nader voor aan de mensen hier aan tafel. Jan Werts, met wie ik genoeg heb, heel lang heel veel Europese raden doorgemaakt te hebben. Hij is zonder meer de man met de langste staat van dienst als het gaat om verslaggeving over Europa. Ik heb net nagekeken, Jan de Lucht was in 1976. Je hebt Jean Monnet al een hand gegeven, denk ik wel. Als je al die jaren over ziet, Jan, en al die crisis die we doorgemaakt hebben, gaat Europa dan vooruit? Is het een stilstand? Of, heel trust, is het een doodlopend weg? Je hoeft geen eeuwig lang betoog te houden, maar wat is jouw gutsfeeling als jij naar Europa kijkt?
Het gaat absoluut vooruit, zeer zeker. Eén voorbeeld, misschien de ouderen zullen zich het Paul Tindemans herinneren. Dat was toen ik in Brussel aankwam, midden jaren 70, is al lang vrijwel geheel.
Kunt u de microfoon
gerealiseerd. Dus het gaat zeker absoluut vooruit. Maar in Europa zeg ik dan daarna altijd maar ik zeg nu niet wat na maar voor. Dat komt straks nog.
Maar maar dit is een lijn vooruit.
Zeker weten.
Naast Jan Ton van der Brink, hij is dus universitair hoofddocent Europese recht aan de Universiteit van Utrecht. Ja, Europa is zeg maar uw beroep als jurist. U bent daar dagelijks mee bezig. U bent vooral met ja, zeg maar de regelgeving van Europa bezig en kijken hoe dat in elkaar steekt. Wat ik dan wel eens afvraag, want wij berichten daar dan over en kijken daarnaar en we hebben allerlei ideeën bedacht. Is het doenbaar Europa? Als u nu kijkt naar de fase waar we in gegaan zijn. Wetgeving die eigenlijk geen precedenten kent. Er zijn geen voorbeelden op deze aarde waarvan je kan zeggen 17 landen gaan samen een begroting opstellen terwijl ze dat alle in een eentje hebben gedaan. Kan dat? Kunnen we dat?
Nou, dat valt te zien. Hè? Dat vind ik juist spannend aan Europese recht. Ik vind, in persoonlijke nood al, Europese recht vind ik het meest dynamische rechtsterrein wat er is. En dat bewijst eigenlijk deze eurocrisis weer. Dat je dus niet te maken hebt met een burgerlijk wetboek uit 1838, maar met een sixpack uit 2011 waarvan je afvraagt wat betekent het eigenlijk? En wat gaat het voor betekenis krijgen in de werkelijkheid? Dus is het doenbaar? Ja, juridisch vind ik het enorm ingewikkeld wat er gebeurt. Ik vind het heel lastig uit te leggen van wat is nou precies de toegevoegde waarde van het begrotingspact bovenop het sixpack. En wat gaat de plannen van Van Rompuy daar nou weer als toegevoegde waarde aanbieden? Het zijn voor mij toch steeds stapjes vooruit. Hè? Dus masterplan vind ik een beetje een groot woord voor dit. Ik vind het weer stappen vooruit zoals we eigenlijk met het stabiliteits- en groeipact in 1997, het sixpack in 2011, het begrotingspact ook in 2011. Nu dit plan, hè? Dat zijn gewoon steeds stappen voor mij die wel een bepaalde richting hebben. Ja.
History in making, Sicilia. Zoals ik al zei, columnist en redacteur bij het Elsevier's Weekblad. Hij is ook Europese correspondent geweest in Brussel, het jaar voor ik er was. Goed herinner.
Tussen Maastricht en Amsterdam, zeg.
Tussen Maastricht en Amsterdam, we kennen jouw columns, kritische houding ten opzichte van het Europese proces. Doe ik jou recht als ik jou euroscepticus noem of meer europessimist?
Geef het twee. Maar als je toch zat te denken, ben ik eurorealist.
Ik ook.
Maar zelfs dan kan er wel een accentverschil tussen jouw wet en mijn bestaan.
Misschien.
Voordat we aan Van Rompuy beginnen, toch even. We kunnen er niet omheen. Iedereen heeft is opgebleven of is vanmorgen vroeg opgestaan. Moeten we even zien voordat hij er niet was afgelopen. De media hebben er goed voor gezorgd dat er toch wat spanning was en als je dan vanmorgen de tv aanzet het gisteravond niet gehoord hadden, dan was het toch Barack Obama die voor 4 jaar weer de kans krijgt om het vanuit het Witte Huis de Verenigde Staten en van daaruit de rest van de wereld te besturen, om het maar eens verder te zeggen. Hij is zonder meer Europa's lieveling. Als uit enquêtes blijkt dat als wij hier zouden mogen stemmen dat 3/4 van de Europeanen op Barack Obama zouden stemmen als ze de kans zouden krijgen. Jan, moeten we blij zijn dat Barack Obama terug is?
Dat weet ik niet. Maar als je me vraagt wat vind je ervan dat hij terug is, dan vergelijk ik, ben ook een jaar of 6 in Amerika correspondent geweest in de tijd van president Reagan, de rakettenkwestie. Toen stond Europa het hart van de belangstelling in Washington. Ik vraag me nu af, kan Obama weer 4 jaar president zijn? Met de rug naar Europa, zonder dat hij hier komt, zonder dat hij zich interesseert voor Europa. Ik heb een antwoord niet, maar misschien een publiek iemand, maar dat is toch wel, vind ik, een vraag. Die namelijk ook onze positie een beetje bepaalt. Het feit dat de president van de Verenigde Staten zichtbaar niet geïnteresseerd is in Europa, dat geeft te denken. Daar wou ik het wel aan.
Of hij neemt het gewoon voor lief. Hij gaat vanuit dat met het oude continent, die oude banden, dat zit wel goed met Europa. Daar hoef ik geen moeite in te steken.
Nou, wat ik net zei, het is wel zo, het valt me wel op. Er zijn geen dringende grote problemen. Geen handelsoorlogen, geen rakettenkwestie. De NAVO marcheert. Dus het enige probleem voor de Amerikanen is denk ik de eurozone. En dat ligt toch op een ander niveau. Dat ligt meer bij de minister van Financiën. Dus dat is misschien gedeeltelijk de verklaring.
Ik zou slecht afgewezen met dit probleem.
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat de link tussen de Amerikaanse president en het recht van de Europese Unie nog wel lastig te maken is. Daar zie ik niet meteen grote verschillen. Misschien Bij de bankenunie zie je natuurlijk wel dat de internationale component van het recht heel belangrijk is. Hè? Zeker bij die bankenunie gaat het niet alleen over de manier waarop wij in Europa banken proberen te reguleren. Want die banken die zijn natuurlijk mondiaal bezig. Dus daar zie ik wel die invloed van het internationale recht. Maar of je daar nou een verschil ziet die veroorzaakt wordt door een andere president, dat weet ik niet. Het lijkt me niet het niveau waarop de commissaris zich voort.
Maakt niet zo uit wat de Amerikaanse president dan zeg maar, een opvatting over overheid. Maar als je nu kijkt naar een van de grootste problemen waar Barack Obama mee te maken krijgt, die fiscal cliff die eraan zit te komen, dat er geen akkoord is over de begrotingen, dat de kans bestaat dat er automatisch belasting omhoog gaan in Amerika, besteding is een toenemende overheid, en een recessie voor de Amerikanen, en dat zal ons ook raken. Dus dan kan je wel eens zeggen, als we Mitt Romney hadden gehad en een Republikeins huis van afgevaardigden, dat in Europa een feit is. Misschien was
dat
wel beter geweest.
Had ik er niet over nagedacht, man. Eerlijk gezegd, is mijn eerste reflex bij de relatie tussen Amerika en Europa die van de internationale veiligheid, met name die Amerikaanse veiligheid. Dus ik veronderstel dat discussies die in dit land wel eens hebben over buitenlands beleid, dat je daar altruïstisch in moet zijn of zo, dat bestaat bij mijn weten in de Amerikaanse optiek niet. Dus, in die zin is er altijd een grote continuïteit ook in het Amerikaanse beleid, ook als het om Europa gaat. Dat gaat niet in eerste plaats over Europa, maar vanuit de Amerikaanse optiek, what's in it for me? Dus direct na de oorlog was het een kwestie van, we moeten de Europese samenwerking pousseren om de rust buiten de deur te houden, zowel militair als economisch, dat was de belangrijkste basis voor de Europese integratie trouwens. In later dagen speelden andere zaken, in de afgelopen 10 jaar, waren de Amerikanen eigenlijk maar ruwweg ook in om één reden geïnteresseerd, even afgezien van de groeiproblemen die ze door de eurocrisis hadden de laatste paar jaar, dat was, kunnen wij Europese landen meekrijgen voor onze expedities in Irak en Afghanistan? En dan nog niet eens per se, omdat dat ontzettend dienstig zou zijn voor die militaire kant van de expedities, maar om dat in de tijd te kunnen verkopen als coalitie of de willing of daaromtrent. Dus dat is denk ik voornamelijk de Amerikaanse optiek, dus natuurlijk. Dus veiligheid is daarin veel belangrijker dan de Europese Unie bijvoorbeeld ooit waar zou kunnen maken, naar mijn idee, misschien kom ik daar nog op. En dan kijken ze ook niet per se naar Brussel. Ja, Brussel als hoofdplaats van de NAVO, maar niet naar Brussel als hoofdkwartier van export van veiligheid. Als de Amerikanen medestanders willen hebben in Europa, dan kijken ze eerst naar Londen en misschien nog naar een enkele andere. En misschien kijken ze meer dan gemiddeld naar Nederland, omdat dat bij gelegenheid de doorslag gaan geven. We hebben een geweldig offensief gezien aan de vooravond van de Nederlandse participatie in Afghanistan vanaf de jaren 2006. Dus het terugkeer van Nederland in Afghanistan. Toen was Nederland van groot belang in Washington. Toen was Europa ook van de afgelopen 10 jaar, om dat type reden, van bovengemiddeld belang in Washington. Maar niet omdat meneer Van Rompuy de Europese president is. Ik zat trouwens net te bedenken dat toen Obama vannacht zijn overwinningsspeech hield, hij klonk als een gospel dominee en dat is toch iets anders dan de haiku's van Van Rompuy. Ja.
De tijd van Irak was er ook gedeeld om de zaken met
Europa. Nee, maar ze hebben nooit zelfs overwogen met Europa zaken te doen. Ze hebben zaken gedaan met het Engelsman en daarna gekeken of er nog meer waren.
Maar goed, de algemene opvatting is wel dat Barack Obama kunnen we makkelijk door. Scheelt niet veel van Mitt Romney, maar in principe gunnen het hem. Een andere activiteit die zeg maar, zeker in deze aantal vrienden mee speelt, is dat we een nieuw kabinet hebben gekregen in de afgelopen dagen. In principe zou morgen het debat over de regeringsverklaring beginnen, maar ik begrijp dat dat nu weer uitgesteld is naar dinsdag in verband met de verdere doorberekening van de consequenties van de inkomensafhankelijke zorgrekening. Daar gaan we het niet over hebben. Waar we het wel even over hebben, want daar zijn we voor hier, dat is over Europa en dit kabinet. Toen de verkiezingsuitslag binnen was op 12 september, of zeker ook in de internationale media, meteen het commentaar van Nederland is weer terug op de pas. Nederland is weer niet meer het buitenbeentje in Europa, maar Nederland wil meedoen in de voorgrond van Europa. Nou, dit is de eerste regeringsverklaring gepresenteerd. Zie jij ook een koerswijziging bij dit kabinet?
Een beetje een toonzetting in ieder geval. Dus er wordt nogal roekende taal uitgeslagen, met name ook op het nogal vallend op het punt van de voorspoed die de euro gebracht heeft. Ik zeg wel eens, als de euro ons voorspoed gebracht heeft, dan is dat nu gewoon weer voorbij. Dus dat staat niet in die mate vast. Maar in ieder geval, dat is ongeveer tegen de taal, zou je kunnen zeggen. Taal die Rutte daarvoor niet uitsprak. Dat zal dan pro-Europees zijn, moet ik lezen. Wat bijvoorbeeld ook opvalt, is dat zij... dus wat ik zelf nog opvallend vind, is dat ze die financiële transactietax... Een Frans socialistisch, zou ik kunnen zeggen, idee dat Merkel noodgedwongen heeft overgenomen, waar wij niet aan mee zouden doen, wat een heel bijzondere omstandigheid was. Dat was nog voor het eerst in de geschiedenis van Europese integratie dat Nederland een opt-out prefereerde. Maar in dat geval gaan ze dus weer gewoon aan meedoen. Zij dat ze denken dat ze de pensioenen erbij kunnen houden. Persoonlijk denk ik dat een heel slecht plan is, omdat het onevenredig schadelijk is voor Nederland. Dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook een Nederlandse plan. Maar goed, dat is wat in de framing, zoals je bij dit wat ook wel een beetje optreedt, als vooruitgang, als meer Europa, dus als vooruitgang gezien. En dat zal dus wel pro-Europees worden uitgelegd.
Het gaat even niet om de paarden, maar dat over het linken. Heeft u de indruk dat na al die jaren van zeg maar, terughoudendheid op zo'n Brussel er nu een andere wind gaat waaien in de Franse en als buitenlandse zaken?
Ik heb het regeerakkoord nog even bijgepakt. Inderdaad, die toonzetting is wel, vind ik inderdaad, vrij positief over Europa. Als je dus ziet wat de concrete acties daaraan verbonden worden, dan zijn die niet per se heel pro-Europees. Of althans, geconditioneerd, zou ik maar zeggen. Frans Timmermans is natuurlijk iemand die wel die een partij voor Europa heeft. Maar of je dat meteen terug gaat zien op andere dossiers, hè? Want dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de eurocrisis, maar dan hebben we het ook over migratie en dat soort zaken. Dan denk ik niet dat wij terug zijn waar we voor zeg maar 2000 waren. Dat denk ik niet.
Voor 2000?
Voor 2000, hè? Toen wij ook een restrictievere kant op gingen met vreemdelingenrechten. Vreemdelingenwet 2000 was al een behoorlijke aanscherping van het vreemdelingenrecht wat we daarvoor hadden gehad. Nou, daar hebben we het vandaag niet over, maar ik zie dus niet over die volle breedte daar iets schuiven. Ik denk en ook dat het bij de eurocrisis vooral door gaat, waar zien we echt de noodzaak dat het moet? En dan gaan we mee. Zo zie ik ook een beetje die bullet points die hier in dat regeerakkoord staan. Daar waar die noodzaak onomstotelijk is, gaan we weer verder. Maar het is geen... Ik vind het niet een kritiekloze euro-positieve regeerakkoord. En dat vind ik ook niet erg.
Mag ik nog een kleine aanvulling geven? Sorry dat schop even binnen. Kijk, Dijsselbloem is misschien voor het Europa-beleid van dit kabinet van wel meer belang dan Frans Timmermans. En die staat niet automatisch, die heeft niet automatisch hetzelfde wat eurofiele imago als Frans Timmermans. Dat is één, nog een kanttekening. Tot in belangrijke mate was het Europese beleid, ook van het vorige minderheidskabinet, dit is trouwens ook een minderheidskabinet zoals we gaan de weg zitten, nu ze gaan de weg zitten hoor. Maar het vorige minderheidskabinet was op hoofdlijnen ook al PvdA-VVD-beleid, in die zin dat het minderheidskabinet steeds als het ging om de euro, en soms ook aanverwante thema's, leunde op de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Dus in die zin is er meer sprake van continuïteit dan wel van gesteld wordt.
Alleen zijn het er nooit bij, dat is een beetje een probleem met het voordeel. Wat beleid is gemerkt? Dat het ze hier vertellen was, niet was vertellen. Dat is nog steeds al een soort van verschil.
Ja, Brussel zou ik zeggen.
Aan Jan, die zo lang mee mag kijken. Heeft Nederland niet gespeeld in Europa? In het afgelopen kabinet, toen er een onderzoek naar boven gekomen dat Polen meldpunt toch wel de nodige ruis heeft gegeven in andere hoofdsteden.
Persoonlijk vind ik al die verhalen die ik over het afgelopen jaar gehoord heb toch een beetje overdreven. Ik heb ook het gevoel in de komende tijd dat we zelf de premier naar Brussel sturen. Dat heb ik niet gevoeld, dat is zeker. Afgelopen jaar hoorde ik vaak, ja, wat zegt de premier, omdat hij Wilders op de bol wil kijken. Mijn ervaring in Brussel is dat als je Rutte heel goed beluistert, dat hij echt niet eurosceptisch is, maar wel eurokritisch. En dat motiveert hij als volgt: ik ben voor een overheid lean en mean. En als je dat wilt, en als je daar echt van overtuigd bent, en dat is weer Rutte, dan sta je denk ik altijd wat kritisch tegenover Brussel. Althans, dat is mijn analyse.
Ja.
Dus er verandert niet zoveel wat het premier betreft.
En dat er niet schade oplopen in de afgelopen 10 jaar. Met het referendum over de grondwet en de politie in het kabinet.
daarna moest innemen om zeg maar, daarna door te gaan.
Wat natuurlijk het punt is, we zijn met 27 en wij zijn niet het Verenigd Koninkrijk, wij zijn niet Duitsland. Als Nederland op een gegeven moment de tempo even laat zakken, wil dat niet zeggen dat je alle andere hoofdsteden meteen denkt, god, wat is er in Nederland aan de hand? En dat valt ons enorm op, dat is hier erg besproken. Dat is in Brussel niet zozeer een item als je soms als Nederlander zou denken.
Nee, als ik daar even nog inhaken, dat is in het algemeen natuurlijk een bijna Hollandse ziekte dat ons bezighouden met wat onze aanblik buiten zou zijn. Ik veronderstel trouwens dat het soms niet veel meer is dan dat diplomaten het vervelend vinden om wel eens te worden aangesproken door een ander op een manier die ze in de val
maar als je onderhandelt in Brussel en je moet iedere keer uitleggen iets waar je eigenlijk niet... Ja, is dat een nadeel?
Zelfs dat, als we dat naartoe spitsen, bijvoorbeeld op de gedoogsteun van het vorige minderheidskabinet, zal ik maar weer zeggen. Er wordt al veel beweerd, dat is ook uit het zogenaamde rapportage die dan net even langs kwam van Buitenlandse Zaken, zou het dan heel erg moeilijk zijn geweest om aan diplomaten van andere landen uit te leggen dat hier een minderheidskabinet met gedoogsteun van weer een andere partij zou zijn. Dan denk ik, wat voor diplomaten zijn dat dan voor die andere landen? De helft van de wereld bestaat uit landen met minderheidskabinetten. Een klassiek voorbeeld is natuurlijk Denemarken, waar we 10 jaar een minderheidskabinet hebben gehad dat gesteund werd door een populistische partij vergelijkbaar met de PVV zou je kunnen zeggen. En als beloning werd de minister-president die het allemaal gedaan heeft, had de secretaris-generaal van de NAVO. Dus ik ben niet zo overtuigd van die verhalen dat het allemaal vreselijke dingen oplevert als je het populisme toelaat in het bestuur bijvoorbeeld, tenminste.
Oké, Nederland speelt mee in Brussel, dan komt u hieruit. Laten we beginnen over het masterplan van Rompuy. Te beginnen met die bankenunie, dat ik net al zei, van als u dan over voortgang mag spreken, is dat aspect waar misschien nog het meeste... iets van voortgang is bereikt. Een bankenunie die zeg maar, het antwoord is op zeg maar, de onderliggende kwaal van de eurocrisis, de bankenwandel, de regeringen en de bankenunie die alleen maar voor controle zorgt en tegelijkertijd misschien middelen geeft om banken overeind te houden en dat allemaal op Europees niveau geregeld. Val ik het zo goed samen, Jan? En waar staan wij met de bankenunie als jij dat in een paar woorden kan schetsen?
Die bankenunie, dat is een hele grote taart, waarvan het eerste stukje nu wellicht aangesneden wordt, en dat is dan gemeenschappelijk toezicht. Ja, ik heb er een hele eigenaardige gedachte over, die misschien zeker niet aansluiten met wat de algemene opinie is, maar op dit moment is het zo, grote banken, de regeringen waar die landen dus van thuis horen, zijn verantwoordelijk. Ierland is op die manier failliet gegaan, Spanje dreigt failliet te gaan. Nu vindt men de oplossing door die verantwoording van die landen te verschuiven naar Europa. En dan is mijn reactie als eenvoudige burger, is dat nog riskant? Die landen worden nu nog triester en die denken, oh ja, de banken, dat wordt een Europese zaak. Dus ik vind dat daar ook nog wel enige, en dat blijkt ook wel uit de laatste brief van de staatssecretaris, de afgetreden staatssecretaris, die ook schreef vorige week, 2 weken geleden, het tussenrapport biedt onvoldoende basis voor verantwoorde vormgeving van een bankenunie. Anders gezegd, er zijn nog wel wat vragen te stellen bij het hele plan. Want dan heb ik het nog niet over welke banken, alle 6000, dat wordt een enorme bureaucratie. Welke schulden? Er zijn honderden miljarden staan er ter discussie bij de banken. Moeten de andere lidstaten die overnemen? Nederland zegt, doen we niet. Dan heb ik het nog niet over het depositogarantiemechanisme, de zogenaamde stroppenpot. Dus ik wil maar zeggen, samengevat, het is een belangrijk project, maar we staan aan het begin van de allereerste discussie daarover. Is mijn
waanzinnigheid is het deel waarover nu een akkoord is het controle op de bank. Daar is wordt nu zeg maar wetgeving om voorbereid dan, om dat op Europees niveau te regelen. Is dat niet logisch? Ik bedoel dan dat Spanje zijn eigen banken controleert, de Nederlandse zijn eigen banken, dat je dat op een gegeven norm op moet zetten om te zorgen dat iedereen hetzelfde maatstaf wordt gegeven.
Zeker, zeker de norm wel. Maar het is de bedoeling wel dat daarna de schaderegeling Europees wordt. En daar heb ik een vraagteken achter staan. En dat ben ik niet de enige, dus het vorige kabinet dacht er net zo over. Het zal ik niet verwachten.
In de regeringsverklaring staat het sluitstuk van de bankenunie is. En dan komen die dingen over schouderafstelling. Ze hebben niet dat ze daarvoor kiezen. Het sluitstuk, en dan moet je in de sluit het eens met dat stuk. Meneer Van den Brink, het is een bankenunie. Die wetgeving die daar moet komen, dat lijkt mij een helse karwei. Ik bedoel, ze willen dat nu in december dat doorjagen, zou ik maar zeggen. Een maand hiervan verwijderd. En de volgende top, want het komt althans de top na de novembertop. Dus niet iedere maand de top, maar de top van december. Moeten de regeringsleiders daarover spreken? Kan dat?
Nou, in de Europese Unie gaat het niet zo snel over tijdslijnen die van tevoren onhaalbaar lijken. Als het gaat om wat zijn de dilemma's, ja, die zijn natuurlijk enorm. Hè? Dat, inderdaad, van gaan we dit voor alle banken doen of gaan we dan systeembanken identificeren waarvoor dan alleen dat toezicht geldt en dan voor de lokale banken of wat dan ook, die dan dat snappen. Of dat je een onderscheid gaat maken tot, tussen in de functies van banken, dat je kijkt naar nou, wat zijn nou de nutsfuncties van banken. En daar gaan we regulering op zetten, de wat meer commerciële kant, die laten we er dan buiten. Dat zijn, of daar geldt een ander regime voor. Dat zijn allemaal van die dilemma's waar ik nog niet echt een consensus over heb gezien. Maar wat ik nog belangrijker vind, is niet zozeer ook dat toezicht en dus het afwikkelen van die schulden, maar eigenlijk echt dat begin, hè, dat sluitstuk hadden we het net over. Wat is nou precies het begin? Wat zijn nou die gemeenschappelijke regels waar banken aan moeten voldoen? Dat vind ik een hele politieke vraag en ik vind dat jammer dat dat nu zo'n technische discussie is geworden. Dat stoppen we helemaal bij die Europese bankenautoriteit, de EBA zit dat nu, en die moeten dan een rulebook gaan maken of gaan verstevigen, waarin dus die regels dan verder uitgewerkt moeten worden en specifieker moeten worden.
Maar de minister van Financiën en de minister-president kijken dat op toe.
Die kijken daar op toe, maar misschien kijk ik dan meer naar het politieke debat, dat inderdaad veel meer over die garantstellingen en schuldafwikkelingssystemen gaat. Terwijl ik denk, ja, die normen waar banken aan onderworpen zijn, dat lijkt me nou zo bij uitstek een politieke kwestie. Hè? Wat is nou het publieke belang van banken en hoe gaan we dat nou op Europees nationaal niveau inrichten? Ik vind het heel jammer dat die discussie daar eigenlijk heel weinig over gaat. Als jurist ben ik natuurlijk vaak meer geconfronteerd met het eindresultaat van zo'n besluit dan. Maar dat ik helemaal niet zie dat een soort publiek, als een publiek belang wordt gezien en hoe je nou zou moeten discussiëren over wat voor soort normen banken.
Wat zouden we moeten vrezen dan? Wat zou er kunnen staan in die controle
van
banken? Ik vind niet gelukkig van worden.
Nee, ik vind
hem dat het geen toezicht moet zijn op banken. Die beheren mijn geld en dan weet dat het goed gedaan wordt.
Nee, maar het gaat niet alleen om toezicht. Het gaat om wat voor soort producten bieden ze aan, onder welke soort omstandigheden doen ze dat. Ik vind niet dat je daar per se bang ook voor moet zijn, maar ik vind dat het wel een soort publieke belang is wat voor keuze je daaraan aan geeft. Dat het niet een soort regeringsbesluit is wat dan weer via zo'n EBA ergens in een rulebook terechtkomt, waar we eigenlijk niet zoveel van weten en in het publieke debat focussen ze dan weer veel meer op die schuldafdracht. Ik vind dat je juist over dat eerste deel van die bankenunie veel nadrukkelijker een debat zou moeten hebben. En dat is toch ook eigenlijk de kern van politiek, dat je niet bij voorbaat al een goed antwoord hebt van zo zou het moeten zijn, maar dat je de uitkomst van het politieke debat dan laat zijn, zo gaan we het nou doen en zo niet. Dus ik vind niet dat je dat op basis van angst zou moeten doen, maar veel meer op basis van politieke verantwoordelijkheid. Hier kunnen we kiezen, dus laten we het daar dan goed over hebben wat we doen.
Het is wel zo dat de rol van de bank geweldig bij het publiek leeft.
Ja, precies.
Het is onmerkwaardig dat er dan toch geen discussie komt.
Ja, zeker. Als je ziet dat de crisis begon als een bankenunie, hè? En het feit dat we daar, of als een bankencrisis. En dat we daar nu 4 jaar later, minstens 4 jaar zitten we daar nu na, hebben we niet in Europa een heel goed antwoord van zo gaan we dit nu doen. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje gênant dat we het nu over een bankenunie hebben, terwijl we al 4,5 jaar verder zijn.
Een opvallende wijze ook dat de ECB de beste bank een grote rol gaat spelen. Die moet dat toezicht gaan uitvoeren. De ECB is een ledenhoek om mij te zien dat het goed gaat met ons geld, dat de inflatie laag blijft. Ja. En het wordt onafhankelijk boven de partijen leven, instituut, maar als je moet dan zeggen, banken goed of slecht, want dan kom je tot politiek vaarwater.
Ja.
Maar
De ECB is zeker als in het begin van de Europese bezig zich een ruime mate plat ijs te begeven. Want je zegt terecht, er staat maar 1 opdracht. Dat was, althans zeker vanuit de Duitse optiek, om een soort boendesbank te zijn die alleen maar op de inflatie zou letten. En daar hebben ze zich vrij lange tijd aan gehouden. Maar toen het misging, vanaf Lehman Brothers al, het is niet pas begonnen bij het uitdelen van bijna gratis geld aan Europese banken en anderszins, het is al nu 4 jaar gaande, is de ECB bezig comfort te bieden, zal ik maar zeggen, zowel aan banken als aan landen. En dat is bijna inherent strijdig met de opdracht die ze hebben gekregen. Dat past natuurlijk in een ruimer kader, ook in het ruimere kader van het Europese recht zou ik zeggen, want als er ooit een boulevard of verbroken beloftes is en verbroken recht is, dan is het wel het Europese recht specifiek op het punt van de euro. Ik hoef hier hele rij niet op te sommen, ik neem aan dat de meeste mensen dat spontaan wat binnen schieten als ik dit thema aanhoor.
Dat is juist, natuurlijk, dat is juist, maar ik ben er overtuigd dat wanneer de ECB niet de rol had gespeeld de laatste 3 maanden die ze heeft gespeeld, namelijk brandweerspeler, dat we dan toch een heel, heel groot probleem hadden gehad in Europa.
Dat is een beetje mijn vraag, hebben we überhaupt een alternatief van de banken niet? Nou, is het doorgaan op de weg zoals we die kennen met nationale controle, nationale maatregelen, is dat wet, dat kan dat werken?
Nou, de banken is natuurlijk een van de uitvluchten, uitwegen die men zoekt om de euro, die kennelijk niet functioneert zoals gebleken is, alsnog, laten we zeggen, te laten functioneren. Zo blijkt trouwens Van Rompuy natuurlijk zijn hele pakket van we zijn een paar dingen vergeten, zegt hij. En dan moeten we hier nog wat aanvullingen plegen. Ik zou het haast omdraaien, misschien is hij bezig om nieuwe erkers op het gebouw neer te zetten, maar moeten we niet vergeten dat het fundament misschien wellicht niet deugt. Dat is wel het uitgangspunt, sorry.
Koten heet dat in Vlaanderen.
Oké, okay. Ja, exact, ja. En waar zit het dan kotten in, hè, geloof ik. Maar goed, in ieder geval, dat is een basisnotie die meteen allemaal basale basic vragen oproept, die jij in feite ook bij de banken in moet stellen. En een van de aanvullende vragen die je kunt stellen, bestaat er überhaupt binnen Europa een soort solidariteit waarmee dan wel de ECB, dan wel Van Rompuy, dan wel de mediterrane landen ons op willen zamelen en in één van die programma's waarin die solidariteit wel wordt verondersteld, heet dan de bankenunie. Dat wil het toezicht, daar heeft natuurlijk de vraag van de partijen, te weten de mediterrane, nooit op gevraagd. Een bankentoezicht, waar wij het hier veel over hebben in Noord-Europa, dat is alleen maar een voorwaarde die wij stellen, omdat wij denken dat we dan de zaak kunnen uitstellen, of dat het in ieder geval enigszins wordt ingekaderd, dat het weggeven van risico's en verantwoordelijkheden niet altijd door wordt, maar vanuit de drijfveren vanuit de mediterrane landen, waarbij in dit geval ook Frankrijk moet rekenen, is natuurlijk in de eerste plaats, hoe kunnen we nogmaals onze risico's en verantwoordelijkheden spreiden en delen met anderen die misschien meer toegeneigd zijn dan wij zelf.
Komt het op een neer, want ik denk dat wij gewoon veel te gehaast te werk gaan. Ik begrijp dat het de laatste punt besloten is om voor een bepaald tijdschema om de Fransen dat men helemaal aan te afbrengen in de relatie met de Spaanse overheden te staan. Maar dit vraagt toch wel zorgvuldige afwegingen. Dus ik misschien weer de band dus een lange adem. Maar hebben we die adem? Hebben we die
adem? Nou ja, als ik terugkijk naar 2008, dan hebben we al een heel tijdje gehad om die over na te denken. En dus het is niet zo dat we vandaag pas moeten beginnen met nadenken aan welke normen zouden we eigenlijk gebonden willen zijn en aan welke normen zouden wij banken willen verbinden. Dus ik vind in dat licht niet dat wij nu enorm veel tijd tekort hebben gehad. En we hebben dan behoorlijk wat tijd achter ons liggen waarin we deze overweging hebben kunnen maken. Het is wel zo dat die druk op de ketel steeds groter wordt. En dat is ook het ingewikkelde met die bankenunie nu. Er zijn dus allerlei dilemma's waar we echt niet weten hoe we dat gaan doen en zeker geen consensus over zichtbaar is, maar we plakken er wel een tijdpad op, hè, van volgend jaar moeten we het hebben. Dat vind ik wel lastig, ja. Dat is wel een ingewikkelde.
Sorry, dat
dus als je het over de inhoud niet eens bent, hè, dan kies je vaak dat je het allemaal over de procedure eens wordt en dat is natuurlijk ook de oplossing die hier gekozen is. Maar dat vind ik wel lastig.
Het is natuurlijk een klassieker, hè? Ja. Dat is de Franse methode, zou ik wel zeggen, niet per se Europees. Van als de Duitsers stellen voorwaarden, of dat ik ooit iets van terecht komt, dan zien we dan later wel, vaak niet. En de Fransen stellen data. En op het moment dat je akkoord gaat met de datum, dan stellen de voorwaarden al niks meer voor. Zoals de euro zelf begon, zoals het allemaal weet. En dus is dit een klassieker waar we best nog een enige lessen uit zouden kunnen trekken bij het pad wat voor ons ligt.
Ja, dan zou ik toch gewoon begrijp zetten en over de zaken naar de euro, of tenminste door willen gaan, want ik bedoel in het verlengde van elkaar van de bankenunie allemaal bedoeld om die euro overeind te houden, om meer toekomst te geven. Want iedereen heeft erkend, vrienden en vijanden, dat het natuurlijk reetvoud is gegaan bij het opzetten van de euro, dat het al monetair en al de economische unie als de losstand aan elkaar hing en dat het ooit geprobeerd te repareren. Ja, gewezen is het echt heel van die stabiliteitspact voor elkaar te voeren, dat je het gewoon voor elkaar gehad, maar dat heeft iedereen denk ik aan zijn laagste land. En er zijn allerlei maatregelen overheen gekomen, zichtbaar, dat ze nog meer zijn.
om het nog meer in het geheel te krijgen. Dus nu is eigenlijk weer het voorstel van waarom we nog meer een fase waarin we weer strengere regels zetten. En eigenlijk naar de situatie toe zou het moeten om de euro een kans van slagen te geven. Dat uiteindelijk Europa de zeggen zal krijgen over onze begroting. Dat deze dag weer echt helemaal te circuleren met de regels is. En dat de ruimte die we hebben eigenlijk al in Europa is vastgelegd. Vindt u dat, Jan?
Dat is inderdaad de handvraag. Willen we dat? Toch zie ik de laatste tijd wel de mogelijkheid dat we misschien wel zouden willen, als we de publieke opinie ervan overtuigen dat we maximaal 3% tekort mogen hebben. Daar kan hier niemand eigenlijk bezwaar tegen maken, denk ik. Maar dat onder die 3% het beleid volkomen nationaal kan blijven. En dat je dus het ene land hoger pensioenen kan hebben, het andere land een beter onderwijs, het derde land infrastructuur. Dat dus, net zoals in het verleden, de Europese Unie nog niet zo functioneel als vandaag, dat landen dus vrij blijven om hun eigen beleid te creëren binnen die bandbreedte. En ik denk persoonlijk dat dat de enige manier is om die eurozone overeind te houden. En daarom houd ik niet zo van al die artikelen en al die verhalen van ja, maar voortaan moeten we de begroting opsturen naar Brussel. En Brussel zal dat wel bepalen. Dat is natuurlijk dé manier om het systeem te laten vastlopen, omdat het publiek dan denkt en de politiek. Vergeet niet de nationale politici, de nationale bureaucratie, die daar ook zeker niet van houdt. Op een goede grond volgens mij, want het is ook niet nodig. En de, zoals ik al zei, niet wensen. Dus binnen die 3% moet het kunnen, denk ik. Ja, ik denk dat de collega's dan.
Dat wordt ook gesproken over de economische convergentie moet komen. En dan is de vraag, als je die vrijheid om te besteden, als je maar die 3% haalt, of het toepasbaar is op arbeidsmarkt, huizenmarkt, of je dat met name sociale zekerheid en pensioenen, of je dat kan overlaten aan de nationale regeringen om die impact natuurlijk veel verder uit te brengen aan de nationale regeringen.
Maar het probleem is, staat vast, als je dat niet overlaat aan de nationale regeringen, dan gaat het fout. Ik denk niet dat wij.
Maar dat is een negatieve redenering. Het gaat aan het fout niet van het zou misschien beter zijn als, maar je concludeert van dat is de lijn die we moeten trekken.
Wat ik bedoel is, het is volgens mij niet nodig. Ik geef toe dat Brussel die signalen afgeeft, maar volgens mij, ik wilde zeggen overbodig, ja, dat is niet nodig.
Oké,
ik moet mijn verstand
begrijpen. Meneer Van der Brink, in een van de stukken las ik en ik praktiseer nu een beetje. Meer Europa, dat is onvermijdelijk. Nederland kan geen hek om zich heen bouwen. Nederland heeft nu helemaal interactie met zijn omgeving. En om aan die interactie te kunnen deel blijven nemen, moet je meer Europa afspreken. Geldt dat ook voor de begrotingsruimte?
Ik relateer het even aan wat Van Rompuy hier voorstelt. Hè? Want wat Van Rompuy voorstelt is niet dat een gezamenlijk economisch beleid komt in de Europese Unie. He, dat, we hebben natuurlijk wel gezamenlijk monetair beleid, he, voor de eurozone dan, maar we hebben geen gezamenlijk economisch beleid en dat komt er ook niet. He. Die voorstellen die hierin staan, die gaan alleen maar over, nou, als het echt uit de hand valt, kunnen we dan uiteindelijk nog wat in de zin van sancties wat sneller en wat ingrijpende misschien, maar die echte economische keuzes die blijven nationaal in dat plan. Dat vind ik wel een heel belangrijke vaststelling. Wat ik wel interessant vind, in een van die, wat hij dan dus essentiële elementen noemt, is een begrotingscapaciteit. En dat is een punt waar ik nog niet zo heel veel over heb gehoord, maar dat leek mij potentieel toch wel een heel interessant element, want we hebben nu met dat economisch beleid heel erg gefocust op de 3%-norm en zo niet, dan gaan we wat doen. En met de economische keuzes hebben we nu ook een sanctiemechanisme voor de eurolanden ingesteld. Dus dat is echt de weg van regulering en handhaving, zou je kunnen zeggen. Daar zijn eigenlijk alle maatregelen tot nu toe op gericht geweest. En wat ik nieuw vind in het plan van Van Rompuy is die begrotingscapaciteit. Dus hij wil een soort, hij is daar heel voorzichtig met formuleren, maar toch een soort ESM, maar dan niet voor noodsituaties, maar voor individuele macro-economische onevenwichtigheden, zoals hij dat dan in het jargon heet, in de landen. Dus dat je landen heel specifiek op één punt, hè, waar het dan misgaat in een land, begrotingsondersteuning kan gaan geven. En dat vind ik wel, dan in combinatie met een zak geld aan.
Dat kan er eerst ergens vandaan komen.
Dat lijkt mij dus het zwakke punt in dit voorstel.
Maar toch zit dat voorstel erin en stel dat dat lukt, dan vind ik dat wel weer een hele nieuwe dimensie aan het economisch beleid. Dat die met die begrotingscapaciteit vanuit Europa dan ook wat meer die economieën van landen kan gaan sturen. Nou, nogmaals, hoe dat er komt, dat zie ik ook nog niet voor me. Maar dat die dit toch even durft omschrijven, dat ik dat ook wil zeggen. Echt een nieuw element in Europa met het economisch beleid van de landen
bezig. Dus nu ben je net blij met de begrotingscapaciteit. Nou, ik vond het wel knap gevonden. Want hij bedoelt natuurlijk gewoon, we creëren een nieuwe geldpomp en als het een beetje mee zit, krijgen we daar ook de gelegenheid, ook een klassieker van de Europese Commissie door de jaren heen, mogen we dan ook geld voor gaan lenen. Dat is dus het creëren van belastingfaciliteiten voor de Commissie, nieuwe uitgavenstromen op gang brengen en geld mogen lenen. Dus alles ongeveer wat een reguliere staat mag, dat is wat de Commissie altijd heeft gewild. En of de voorzitter nou Barroso heet of de Lore, of er een Europese president was, zogenaamd, die van Rompuy. Dit is een klassieker in Brussel, zou ik willen zeggen. Dus nieuw voor Van Rompuy, nieuw voor een voorzitter van de Europese Raad. En een nieuwe context, te weten de eurocrisis. Maar voor de rest past het in een langere lijn. En ik moet zeggen, ik vind het wel knap dat hij daar, wat ik al zeg, dat hij daar weer een nieuwe term voor bedacht heeft. Begrotingscapaciteit, maar het is natuurlijk gewoon het ophogen van de Europese begroting, nu specifiek voor de eurolanden.
Ja, niet te min staan er ook dingen als een Europese minister van Financiën in het stuk. Hoe reëel is het allemaal wat nu besproken is?
Waar Van Rompuy goed in is, is om ieder plan, in welk land dan ook, dat leidt tot meer Europa, meer bevoegdheden in het centrum, om die op te tellen. Als er een land is, de Fransen roepen dat wel eens, ik geloof Trichet dat was echt gezegd, de Europese minister van Financiën, dan is Van Rompuy niet te beroerd om dat ook op zijn menu de lijst te zetten, want hij geeft iedereen, het past in zijn ruimere agenda. Vroeger was het voorbehouden aan de voorzitter van de commissie, nu hebben we een stuk 4 presidenten en nu hebben ze allemaal een beetje dezelfde agenda. Maar laten we niet vergeten, het plan Van Rompuy is niet alleen Van Rompuy, is typisch iets voor alle topinstituten die we die hebben, dus ook voor Barroso en Draghi. Juncker doet ermee en er is samenspraak geweest met de voorzitter van het Europees Parlement. Dus dat, soms moet je wel even afvragen, vallen de money, waar komt het vandaan, wat zijn de drijfveren, wat zijn de eigen institutionele belangen. Ja.
Ik zie dat hele plan van Van Rompuy, rare vergelijking misschien, als het soort van cappuccino. Een cappuccino, daar zit een kop op en die kun je er eigenlijk afgooien, dan houd je over waarom het ging. Die begrotingscapaciteit is daar een voorbeeld van. Ik geloof er absoluut niet in dat we naast de begroting, wat al zo'n problematisch geval is onze begroting, om de 7 jaar moeten we daar dag en dag en nacht over worden. Anders nog weer een begroting komt voor de eurozone. Bovendien dacht ik vanmiddag, ik volg dit al heel lang, ik kan me in het verleden totaal niet herinneren dat ooit iemand heeft gezegd dat voor de EMU een aparte begroting moest komen. Ik heb het idee, aansluitend met mijn collega, dat dit bedacht is door de mensen die elke ochtend opstaan. Hoe creëren we meer Europa? Een begroting, want de Fransen willen het, de Duitsers willen het nog niet, of soms wel, afhankelijk van de besteding. Dus ik heb daar zo'n twijfels bij, wat niet wil zeggen dat bepaalde onderdelen van het plan van Rompuy erg goed zijn. Eén onderdeel hebben we nu bij de kop, dat is die minister van Financiën. Ik zou hem liever begrotingscommissaris willen noemen. En ik denk echt, als ik in 2 minuten zou moeten uitleggen hoe men misschien die eurocrisis zou kunnen oplossen, dan is het door een parallel te trekken met de commissaris voor mededinging, die via een specifieke verordening bevoegd is zelfstandig op te treden. In de Europese Commissie hebben we als een commissaris, maar die is nog lang niet zo ver bevoegd. En ik denk dat daar het aanknopingspunt zit, omdat die onafhankelijk kan optreden en toch in het kader van de Europese Commissie, daar het aanknopingspunt zit om lidstaten, quote unquote, ik hou niet van het woord, maar toch te sanctioneren, zoals we dat nu ook doen bij fusies, bij kartels, bij staatssteun, en dat loopt toch ook redelijk goed. Daar zit volgens mij...
Het is nu het grote verschil dat de commissaris van mededinging in principe eigenlijk alleen maar bedrijven sanctioneert en die zitten niet aan de vergadertafel in Brussel. Nu allemaal dat je de commissaris, ja, het gaat over staatssteun, dat komen even bij helpen aangesproken. Maar als het gaat om zeg maar, het aanspreken van overheden op hun begroting en zeggen dat ze niet genoeg doen en ze daardoor een sanctie opleggen zonder de lidstaten er zelf tussen kunnen komen, ik denk dat ze dat snel de Europese Raad zullen accepteren.
Daar ben ik ook bang voor. En daarom ben ik ook een beetje op de long run heb ik ook mijn twijfels over de duurzaamheid van de euro. Als men deze stap niet zet, dan denk ik op lange termijn gaat het een keer fout. Men moet die soevereiniteit overdragen naar Brussel om een begrotingscommissaris te hebben die wel in het kader zijn van de commissie, dus gesanctioneerd door de hele commissie, kan optreden. En als men dat niet wil, dan denk ik dat op lange termijn toch een keer fout loopt met die eurozone. Ik wil niet zeggen dat we allemaal de nationale munten terugkrijgen, maar dan komt er toch een explosie of een herschikking of weet ik wat er nog.
Maar je conclusie is, soevereiniteitsoverdracht is onvermijdelijk als je de euro kans van slagen wilt geven. Misschien weet iedereen die aan tafel zit, weet dat wel, maar is het niet een communicatieprobleem? Is het niet het probleem dat Europa moeite heeft om uit te leggen waarom dat zou moeten gebeuren, als je zegt dat dat een oplossing is?
Ja, dan sluit ik aan op wat Sabine net zei. Ik vind de communicatie zoals de commissie dat doet, vaak slecht. Het beste voorbeeld hebben we vandaag hier. Dat plan van Rompuy, dat is weer zo opgetuigd. We hebben die cappuccino, er staan allerlei dingen in waarvan iedereen die het dagelijks volgt weet, dat zal nooit gebeuren. Maar de ambtenaren, de hoge functionarissen in Brussel wilden dan toch infietsen. Dat moet een mooi plan zijn.
Je zet er zes dingen in en je haalt er drie binnen.
Wat?
Je zet er zes dingen in en je haalt er drie binnen.
Zo werkt het ook.
En de rest overmorgen, zo werkt het ook.
Maar wat je dus binnen moet halen, dat blijf ik even bij, is denk ik toch, die, of je hem nou minister van Financiën noemt, ik denk dat hij beter begrotingscommissaris heet, als je die op lange termijn niet krijgt, geloof ik niet dat de eurozone een duurzaam project is.
Soevereiniteitsoverdracht wordt niet gevallen. Is iemand uit de zaal die het panel hier ook een vraag zou willen stellen of over andere zaken betreffende
de bouwstelling? Ronald van Nee, ik heb een vraag over de soevereiniteitsoverdracht. Heeft dat alleen betrekking tot financiën of ook op andere terreinen? Want de regelgeving die er ook zo niet laat.
In zoverre dat natuurlijk de bouwstenen die we tot nu toe besproken hebben, vooral over financiën gaan, maar dat er natuurlijk een vierde component politieke unie bestaat, die nog niet goed gedefinieerd is, maar die natuurlijk veel verder kan gaan dan alleen de financiële kant.
En financiën is vaak ook politiek, heb ik gezegd.
Ten aanzien van wat u zei over de, het overdragen van soevereiniteit naar Brussel, ik denk dat er een heel goede geldige kritiek daarover is. Bijvoorbeeld als u denkt aan gemeentes. Gemeentes zijn natuurlijk kleinschalig, ze kunnen heel goed weten wat de problemen in de gemeente zijn. En de vergelijking die ik maak is, nee, de beslissingen worden niet meer gemaakt door de gemeente, maar worden gemaakt door de overheid. En dat is wel, denk ik, een mispunt. Wat ik ook wil zeggen is ook, met de Europese Unie natuurlijk is geen project waar een paar miljarden misschien verloren gaan, aan honderden miljarden. Dus ik denk dat voor de Europese crisis, volgens mij, zou u misschien een beetje richting kunnen krijgen, als we denken dat het ook sociale en mentaal kan zijn. En wat ik eigenlijk...
Nou, laat ik het bij laten. Wat kan Europa sociaal en goedkoop?
Nou, ik zou niet het precies weten. Het draaiend, volgens mij, het punt is, de uitgangspunten die tot nu toe heeft, ten aanzien van waar de winsten staan. Bijvoorbeeld, Amerikanen hebben een andere mentaliteit om winsten te maken met Europeanen. Amerikanen bijvoorbeeld,
Het lijkt me lastig om, volgens gangbare termen iets socialer zelden goedkoper, lijkt het zo formuleren. Of Europa socialer kan, want als dat zou, bijvoorbeeld zou betekenen dat we overal dezelfde normen hebben, dan zijn ze daar waarschijnlijk erg blij mee in zekere delen van Europa, omdat ze dan bijvoorbeeld een mix krijgen tussen het huidige minimumloon en het Nederlandse minimumloon. Dan schieten ze erg mee op, wij niet. Ik denk dat de SP dan absoluut meerderheid krijgt in het Nederlandse parlement bijvoorbeeld. Dat is een van de eerste politieke gevolgen. Maar ik weet niet zeker of dat gevraagd was.
Nee, dat weet ik wel zeker. Kees Baan, de vergelijking met de artikel 12 gemeente dringt zich op natuurlijk in dit geheel. En dat accepteren we allemaal, er zit een ratio achter, we hebben ook in de gedenking. Dus dat proces zal binnen Europa ook een rol spelen. Wat mij fascineert in deze discussie is steeds, en dat gaat komen als de relatie met de gemeenschappelijke markt aan de orde is. Wat mij fascineert is dat elk economisch probleem vertaalt zich uiteindelijk in een politiek probleem, internationaal gezien. En het omgekeerde is ook het geval. Een politiek probleem dat je niet opgelost krijgt, vertaalt zich op een zeker moment in een economisch moeras. Dat gegeven, die samenhang, is volgens mij essentieel om op dat hele wankele pad, al die skepsis ook van die jaar.
Het respect
terecht is, maar op dat pad zullen we
door
moeten, denk ik.
We zullen door moeten.
Ja, dat hoor ik. En dat lijkt geen twijfel. De vraag is alleen of doorgaan per se meer Europa, meer controle, meer machtsvorming, etc. Nou, misschien moet ik dan even terug naar februari 2010, dat is 2,5 jaar geleden. Toen besloten de Europese regeringsleiders. Dat was even, Merkel ging toen akkoord met een idee van de Franse president Sarkozy en misschien van haar eigen banken, dat er op neerkwam dat wij koste wat kost de eurozone bijeen moesten houden. Daarmee, op dat moment, hebben wij een buitengewoon gevaarlijk moreel element laten binnensluiten, in dit geval niet zozeer de Europese Unie als wel de eurozone, namelijk, laten we zeggen, de moral hazard, dat hebben we meneer Spaan zo aanspreken, economisch gesproken. Het betekent gewoon dat iedereen, dat een land dat al nooit van plan was om zich aan het Europese Stabiliteitspact of aan de enige Europese regel of euroregel te houden, daarmee carte blanche kreeg. Het komt er ook op neer dat iedereen die zich wel van plan was om te houden, dat die zou moeten betalen voor degene die wat gedrag ging vertonen. Op dat moment is moral hazard dus het standaard begrip geworden van het functioneren van de eurozone. En daar ligt naar mijn idee het wezenlijke fundamentele probleem. Anders gezegd, als een land niet functioneert binnen de euro, laat ik het nog anders zeggen. Als een bank zich misdraagt, dan moet een bank kunnen failleren, moet een bank failliet kunnen gaan. We hebben helaas daarvoor ook alweer hulpmechanismen in het leven geroepen. Als wangedrag van een bedrijf of een land niet wordt afgestraft, nooit wordt afgestraft, betekent dat wangedrag de norm wordt. En dat, daar ligt een basis, de basisnotie. Als een land niet werkt, niet functioneert binnen de eurozone, of niet kan functioneren, niet wil functioneren binnen de eurozone, dan moet een land daarvoor gestraft kunnen worden. Dat kan in het concrete geval van Griekenland bijvoorbeeld, had er op neer kunnen komen dat wij hetzelfde bedrag kwijt waren geweest, maar ook hadden besloten om Griekenland aan te raden zich buiten de euro voor te zetten. Anders gezegd, het is de vraag of het optelsom van nieuwe controlemechanismen leidt tot het beste regime. Misschien moet er gewoon de carrot en de stick op zijn meest elementaire manier zijn werk laten doen.
Het heeft onze drie kabinetten gekost om de moral hazard die onder de bijstandswet lag een beetje te corrigeren, want we zijn natuurlijk allemaal zo met die moral hazard behuid. Ja. Een andere vraag in de opzicht, die vind ik zo interessant, en die is, Soros heeft in de New York Review of Books een fantastisch artikel geschreven, waarin hij als het ware het probleem kantelde. Als je de eurozone overeind wilt houden, ja, en dat lukt niet, maar waarom is dan de exit van de Grieken en de mediterrane landen voor de hand liggend? Dat is even voor de hand liggend dat het sterkste land, Duitsland, vertrekt. En wat zou dat betekenen voor de aangrenzende landen? Overigens, Soros trekt niet de conclusie dat dat moet gebeuren, maar hij schetst dat als een ontwikkeling waar overheen gekeken wordt. En dat is zo buitengewoon
interessant. Ja, wanneer Soros, die al sinds zijn optreden van 20 jaar geleden niet in alle opzichten altijd.
Maar
daar ben ik niet helemaal zeker van. Nee. Maar in ieder geval, het wonderbaarlijke is natuurlijk wel dat Soros met zijn gedachte dat als het fout gaat met de eurozone, dat dan ook Duitsland een exit zou kunnen overwegen, komt hij op het wonderlijke pad dat Geert Wilders, of wonderlijk, maar in ieder geval opvallend genoeg op het pad dat Geert Wilders ook nog een tijdje beantwoord. Het lijkt mij eerlijk gezegd niet de juiste manier van denken. Het lijkt mij dat als wie niet kan, niet wil, niet in staat is, zichzelf misschien zelfs schade berokkent, maar anderen ook, ja, die kun je beter niet in het systeem houden. Het land dat zijn eigen munt, Duitsland in dit geval, cadeau heeft gedaan aan de eeuwige vrede met Frankrijk, ja, die heeft iets minder reden om eruit te stappen. Maar dat neemt niet weg dat er een moment kan ontstaan natuurlijk, dat de eeuwige vrede onder druk komt te staan en dat Duitsland alsnog.
Meneer Rens.
Niet waartoe zijn we praten, maar waartoe zijn we niet hier? Wij zijn hier in wezen omdat de regels van het Stabiliteitspact in 2005 uit het raam zijn gegooid door de twee belangrijkste lidstaten. De twee belangrijkste lidstaten hebben gezegd dat het Stabiliteitspact niet wacht. De president van de commissie, Prodi, heeft die applaudisseerde. Daarom is het dus misgegaan. Nu, dat is typisch in Brussel, dat is altijd het geval. Als er iets misgaat, dan is het antwoord regelgeving, meer Europa. Toen ik hier naartoe ging, ik volg deze crisis dus maandelijks, ik mag er ook een stuk over schrijven voor het Montesquieu Instituut, dacht ik bij mezelf, hoeveel substantiële maatregelen hebben we al genomen, los van de nota van Europa, hoeveel? Ik dacht, nou, substantieel, hè? Ik zal er net een paar noemen, misschien wel 15, maar ik ben er dus voor gaan zitten. Ik kwam op 26 substantiële maatregelen. Sixpack, 6 ingrijpende wetten, is er in mijn telling 1 punt. 1. Creatienoodfondsen zijn 1 punt. Invoering meerjarenbegroting in Nederland, de wet houdbare overheidsfinanciën, is 1 punt. Ik heb er 26. Ik heb het gekopieerd, dus als we straks die 26 maatregelen hebben, ik ben ervan overtuigd, als die 26 maatregelen nagedeeld zouden worden, dan hoeft het hele plan van Rompuy hoeft helemaal niet besproken, dat is niet nodig. Dat was zelfs niet nodig geweest als het Stabiliteitspact hadden nagedeeld. Maar dat is eigenlijk het probleem, dat men in Brussel alsmaar regels maakt, maar de naleving.
Wat ik in het begin ook al zei, het is een buitengewoon complex samenspel van regelgeving op verschillende niveaus ook nog een keer. Hè? Op verdragsniveau, op wetgevingsniveau, op uitvoeringsniveau binnen die agentschap, de bankenautoriteiten noem het maar op. Dat maakt het wel ontzettend gefragmenteerd. Die fragmentatie die neemt natuurlijk nog toe doordat je dan te maken hebt met een eurozone, je hebt te maken met een EU 27, je hebt te maken met de EU, ik geloof 25 van het begrotingspact en zo. Zijn er nog meer van die fragmentaties die het juridisch wel ontzettend ingewikkeld maken. Of het nodig hebben, dat vind ik als jurist lastig om te beantwoorden. Ik vind wel, we praten heel erg over meer, minder Europa. Dat is een spanning die hierin zit. Er zit ook een spanning in markten versus overheid. En dat zie je bij de hoeveel markt laat je de banken doen eigenlijk. Hè? En hoe ver ga je als overheid om daar grenzen aan te stellen. Dat is een hele andere, vind ik een hele andere discussie. Dat heeft niet zoveel met meer, minder Europa te maken. Dat is eigenlijk ook een hele klassieke. We hebben heel wat klassiekers gehad hier vanavond. Maar dat is de klassieke tussen markt en overheid. En dan hebben we de derde klassieke nog, die voor het Montesquieu Instituut denk ik heel belangrijk is. En dat zijn executieve versus parlementen. Dat is ook nog een spanning die in dit geheel zit.
Mag ik daar een vraag over
stellen? Dus even deze gedachte afmaken. Die regeringen, die dus onderhandelen in Brussel, dat is dus de executieve. Verder hebben we in Brussel de commissie is een executieve, de raad is executief, de Europese raad is executief en dan in de lidstaten de regeringen. Nu is natuurlijk de grote vraag, wat gaan die parlementen doen? Dat is een van de vier pijlers van het Van Rompuy-plan. Dat vind ik eigenlijk het slechtst uitgewerkte onderdeel van het hele Van Rompuy-plan. Daar hebben we nog eigenlijk niet een begin van een idee hoe dat zou moeten. Hoe je eigenlijk die balans tussen regering en parlementen. Dat is de derde ingewikkelde probleem waarmee we te maken hebben. Dus als je het zo ziet, dat je die drie complexiteiten eigenlijk allemaal binnen deze crisis hebt. Ja, dan is het ook niet zo gek dat we met die fragmentatie en regelgeving en uitvoering te maken hebben.
Burger wordt geacht te volgen.
Ja,
en daar afgelopen op.
Nee, die vraag is over.
Mijn naam is Kim van Loor, ik werk bij de Eerste Kamer als griffier van de Commissie voor Financiën. Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer ook een brief vastgesteld aan de Raad van State waarin voorlichting gemaakt wordt over de juiste democratische dimensie van de plannen van Van Rompuy. En verwachten zeg maar vlak voor de kerst dat we daar advies op krijgen. Omdat dat wel degelijk inderdaad een zorgpunt is. Ik heb nog niet voorbij horen komen zeg maar, het aspect van het plan van Van Rompuy van de lidstaatcontracten. En natuurlijk afgelopen voorjaar had dat de lidstaat specifieke aanbevelingen zijn uitgebracht. Waar je op zich nog met een zekere vrijheid als lidstaat tegenover kan staan. Dat je forensische tax op je kan afschaffen. Als je lidstaatcontracten hebt, dan ben je wel behoorlijk opgeknoopt, zeg maar. En hoe zit het dan inderdaad met de parlementaire dimensie? En daar, nou ja, goed, daar kun je hele verschillende oplossingen voor verzinnen. En ja, er is nu ook toch wel iets in beweging gezet. Dus kijk, nou, laten we eens kijken of we daar adviezen op kunnen krijgen van de Raad van State. Om die discussie ook zeg maar, verder invulling te geven.
Als de Raad van State daar antwoord op geeft, dan zijn ze geniaal.
Mijn naam is Robin Molenaar. Ik vraag me af of het probleem niet SEC gewoon is, gaan we in Noord-Europa een continue transfer van fonds accepteren naar het zuiden. Ik heb er ook zo'n kleine interessante observatie bij. De Europese Unie is ingesteld omdat we geen oorlog meer wilden, na de Tweede Wereldoorlog. Waarom is de Tweede Wereldoorlog ontstaan? Die historici zeggen dat het was omdat de Duitsers gefrustreerd raakten dat ze constant herstelbetalingen uit de Eerste Wereldoorlog moesten doen. Dus dat vind ik toch wel heel cynisch, dat nu de oplossing voor de Tweede Wereldoorlog is weer een vorm van betalingen vanuit het noorden naar het land. Denken jullie dat het een haalbare situatie
is? Bijzonder ook, zijn herstelbetalingen is natuurlijk dat het niet alleen voor Duitsland zijn, maar ook voor de buurlanden van Duitsland. Overigens zal Jan Wens, die dat vanaf het begin heeft meegemaakt, dat zelfs vanaf 1969 bij gelegenheid, misschien zelfs wel beamen dat zelfs het Europese landbouwbeleid in sommige opzichten te beschouwen is als herstelbetaling aan Duitsland. In ieder geval wordt het in Frankrijk vaak zo gezien. Maar in ieder geval, op uw basisvraag was geloof ik, willen wij überhaupt zo'n transferlijn die inmiddels al op gang is gekomen? En waarvan bijvoorbeeld in het regeerakkoord staat dat die nooit permanent kan zijn, wat mij godsbeleid. Want dat is een soort een lijn die je nooit meer afbreekt. Maar goed, die is al op gang gekomen. De vraag is hoe lang we daar en in welke mate we daarin door willen gaan. En of we daar ook de afgift van bevoegdheden en zo in ruime mate aan toe willen voegen. Dus het is al begonnen. En het is de vraag of die afgebreken is. En of die zelfs met verminderen is. We kunnen allemaal mogelijke scenario's dat wij bedenken en we eens zien wat ik net zou gaan zeggen.
Ja, het is natuurlijk wel een traditie op in Europa om geld te sluizen van de een naar de ander. Was het niet eerst naar vroeger het zuiden, toen nu naar het oosten, als je kijkt naar de begroting en daar valt dat woord solidariteit.
Ja, maar dat was ook omdat de grens, die begroting is nooit meer geweest dan 1,27. Dat was het maximum van Edinburgh in 1992. Zeg ik uit mijn hoofd, 1,27% van de BBP. Inmiddels is het zelfs iets gezakt. Maar de eurocrisis heeft daar een transferdimensie aan toegevoegd die gewoon in termen van tientallen procenten van staatsschulden daar een trend kan gaan lopen of zelfs al loopt.
Doet zich een interessant fenomeen voor, sprekend over die transferunie, in steen gehouden in het verdrag, artikel 125, staat lidstaten, provincies zijn nooit verantwoordelijk voor elkaars schulden. Dat is een basisprincipe van de Europese Unie. En waar zijn we nu mee bezig? We zijn de hele dag bezig met dat artikel aan de kant te schuiven. Ik heb er zo vijf voorbeelden, alleen in het plannetje van Van Rompuy. De creatie van de noodfondsen, de bankenfinanciering, een speciale eurobegroting, de komende beoogde stroppenpot, de beoogde eurobonds. Ze zijn allemaal in strijd met dat artikel, waarmee ik niet wil zeggen dat ik vind dat niet mag gebeuren. Maar het is curieus. Zeker
voor de juristen. So much for European law.
Steen houden in het verdrag en dan tegelijk aan de lopende band het omgekeerde doen.
Dat kan je als jurist kan je ook niet verklaren. Dat is een politieke realiteit waar je als jurist mee te maken. Als jurist zeg ik, dit is inderdaad in strijd met het verdrag. Maar we hebben een ander verdrag daarvoor gemaakt. Dat is ook een ESM-verdrag geworden. Ja, dat bestaat dus nu naast elkaar. We hebben een basisverdrag EU, daar staat een no-bill-out-clausule in. We hebben een ESM-verdrag, dat is precies het omgekeerde.
Maar goed, dat relativeert dan meteen de status, het statuur en het doorzettingsvermogen van het Europese recht zou ik willen zeggen.
Binnen deze crisis, want daarbuiten is het een heel ander verhaal, maar binnen deze crisis valt er wel iets voor te zeggen.
Op de dag, mijn naam is Van Leeuwen, op de dag na de Amerikaanse verkiezingen zou ik naar aanleiding van de opmerking van de heer Van Brink over de rol van het parlement, zou je natuurlijk ook kunnen overwegen om naast het Europese parlement ook een Europese senaat te hebben, waardoor, dat is een leuke opmerking, maar ik wil hem wel even afmaken, waardoor de verschillende landen met een beperkt aantal leden vertegenwoordigd zijn. Terwijl nu in dat grote Europese parlement van, wat is het, 700 zoveel leden, eigenlijk die nationale touch helemaal niet meer te erkennen.
Mag ik nog een beetje stellen? Die vierde bouwsteen kwam om bij de gat, met name over hoe je dat Europa democratisch kan maken. En dan komt hier nou dat vage aanzetten over een meer macht voor het Europese parlement, meer betrokkenheid van de nationale partijen.
Kunt u de microfoon spreken?
Sorry. Ja. Gaat het ook over meer macht voor het Europese parlement en meer betrokkenheid van nationale parlementen? Maar wat natuurlijk op Europees democratisch niveau ontbreekt, is een debat op hoofdlijnen. Door in de publiek forum. En in die zin kan de Senaat daar een antwoord op zijn.
Mag ik een ander voorstel doen? We hadden net ook die discussie over die contracten en zo, hè, en over die landenspecifieke aanbevelingen. In deze hele discussie zegt Van Rompuy, geloof ik, iets van ja, die democratische controle moet dan maar op het geëigende niveau. Hè. Dat betekent als de beslissing Europees is, dan moet de controle Europees zijn. Als de beslissing nationaal is, dan moet de democratische oplossing ook nationaal zijn. Ik zou zeggen, juist niet. En met die landenspecifieke aanbevelingen van de commissie, als die echt tanden gaan krijgen, dan zou ik zeggen, dan moet die commissaris naar de Tweede Kamer om daar eens over te gaan hebben. Dat is nou echt een daar heb je iets aan. Dan heb je niet de Senaat nodig, want je hoeft niet met al die parlementen van al die andere landen, want het gaat over jouw landenspecifieke aanbevelingen. Daar zou ik democratische controle op willen vanuit het orgaan wat die besluiten neemt. Dat wil je niet door het Europese parlement laten doen, want die aanbevelingen die gelden voor jouw land. Ik denk dat je daar veel meer, op dat niveau veel meer naar oplossingen moet zoeken. Dus juist niet het niveau waar de besluiten worden genomen, maar veel meer die lijnen, die rechtstreekse lijnen, versterken. En ik weet niet wat er allemaal voor constitutionele bezwaren voor zijn.
Vrij serieus.
Die zijn vrij serieus. Maar de noodzaak is het denk ik wel heel erg om die richting uit te denken met je oplossingen voor de democratische tekorten die we hier constateren.
Ik denk eerlijk gezegd dat de commissie absoluut geen benen zal zien om op te treden in de Tweede Kamer. Zoals Klaas Knot, daartoe opgeroepen door de Tweede Kamer, het ook helemaal niet vervelend vond om langs te komen. En trouwens, Draghi ongeveer zelf zich heeft aangediend bij de Duitse Bondsdag. Het is dus vanuit de positie van de Europese instituties geweldig als ze het niveau van de regeringsleiders en de ministers kunnen passeren.
Maar goed, ja, we hebben net
maar Pieter Omtzigt is ook gearriveerd, misschien heeft hij daar een uitgesproken idee over.
Europa heel creatief kan wetgeven, dus op dit punt kan je natuurlijk ook wetgeving voor zorgen, zodanig dat de commissaris wel in het nationaal parlement kan optreden. Zeker als de commissaris de bevoegdheden heeft die Jan net schilderde, dat hij vanuit de commissie zelfstandig sancties
moet laten
en dan die verantwoording aflegt aan de nationale
parlement. De vraag is of je moet willen. Hè? Dus je ziet nu terug
om dat te leiden. Het wel kan, maar je kan het.
Ja, dat kan. Nee, zeker. Maar ik taxeer het zo dat de neiging, de bereidheid bij de instituties, Frankfurt, Brussel, om naar de nationale parlementen of zelfs naar de gemeenteraden te gaan, zeer wel aanwezig is. Omdat er ook een grotere macht is gehad. Zo, net zoals nu de Europese fondsen, de regionale subsidiefondsen, ook rechtstreeks vanuit Brussel worden bevorderd om als het ware de nationale laag te passeren.
Heet hartelijk welkom Pieter Omtzigt, die naar voren komt en kijkt alsof hij woord wil voeren.
Allereerst dankjewel en excuus dat ik even iets te laat ben. Wij hebben in de Tweede Kamer gewoon 3 of 4 weken onze werkzaamheden nodig om te bepalen of we wel of niet de regering hier te verantwoorden roepen. En daarom schuift de hele agenda met alle algemeen overleg naar achter. Dus daar had ik even last van gemaakt. Op dit punt. Ja, natuurlijk komt die Eurocommissaris hier soms graag. Overigens hebben we een brief van Van Rompuy dat hij iemand naar de Kamer laten komen. Dat is of iemand van zijn kabinet of een medewerker van zijn kabinet om iets uit te leggen aan het parlement. Nou, dat geeft aan hoeveel die opgestegen is in mijn optiek. Dus ik zou graag de commissaris hebben en niks minder. Maar als je die hebt, dan vind ik als parlement ook belangrijk dat ik weet wat mijn rol is richting een commissaris. Want ik kan niet best iemand horen. Maar het leuke bij een minister is niet dat ik hem in ieder geval naar huis kan sturen. En je moet mij hier niet als oppositiepoliticus zien, maar gewoon als een van die 150. Wij hebben een machtsmiddel tegen de minister, waardoor die minister moet antwoorden. Ik zie het hier al voor me, dat er een brugcontract komt. En hij staat dan voor het Griekse of het Nederlandse, Cypriotische parlement, weet ik veel. En je kunt als parlementariër helemaal niks doen. Hij geeft uitleg of hij geeft geen uitleg. Hij krijgt een boel tomaat of hij krijgt geen tomaat over zich heen. Maar wat is de verantwoordingsrol? Dat is ook het hele probleem op dit moment met de Unie. Ik vind alle ideeën over senaten en zo verschrikkelijk leuk. Maar als ik een schema probeer te maken waar wetgeving doorheen moet lopen en wie wanneer ergens ja tegen moet zeggen, dan ken ik geen enkel systeem dat zo ingewikkeld was sinds het systeem in Venetië om getrapt naar boven, naar boven, naar boven uiteindelijk een doosje te kiezen.
Misschien moet ik een herinnering roepen dat Nelly Smit-Kroes, die de Nederlandse taal beheerst, en dan zeg ik het voor, sorry, vanaf een tijd geleden, weet je wie het gaat. Nelly kwam terug in de Tweede Kamer en trad op voor de enquêtecommissie De Wit en stelde zich daar ook kleiner en afstandelijker en wat ze meer zei, ook op dan enig ander geïnterviewde in die sessies. Gewoon om het motto, ja, ik ben Nelly uit Europa en ik ben geen verantwoording in de schulden. Dus dat is ongeveer het licht van het decor wat we kunnen verwachten.
Ja, die vind ik het pessimistisch worden. Die vind ik het uit de Kijk, dat zijn natuurlijk problemen, dat zie ik ook wel. Maar als je zegt, een van de grote problemen hier, en het is hier als een van de vier bouwstenen de stap of ik weet niet wat, is dat democratisch tekort groot is, ja, dan moet je ook verder durven kijken dan de praktische problemen die zich voordoen. Subsidiariteitstoetsing en de sfeer van wetgeving, dachten we precies zo. Die commissie gaat nooit met parlementen in debat, want dat wordt nooit wat en die sancties zijn te klein. Daar hebben we nu toch wel voorbeelden van, dat die commissie toch, de tweede mond hierin, hebben ze ingetrokken. Denk ik, ja, 5 jaar geleden vond iedereen dat maar een belachelijk instrument en dat werd nooit wat. Wordt dus wel wat. Dus we moeten ook weer niet te pessimistisch zijn.
Ja, maar je onderschrijft een punt. Namelijk, het is alleen leuk als we een machtsmiddel hebben. Anders heb ik er helemaal niks aan.
Nou, dan moet er een machtsmiddel bij.
Ja,
maar goed, dat kan niet bij. Dan wil ik toch even de aandacht uit van de slotbouwsteen van ronduit de politieke Unie. En we hebben al wat gesproken over die betere democratische controle en het gebrek aan op dit moment. Hij vult zelf niet heel duidelijk in wat nou die politieke Unie is, of het nou federaal Europa is, maar in ieder geval is het een heel ver gezicht. Moet dat in de discussie mee eigenlijk? Moeten we denken aan een politiek ver gezicht? Men zegt wel eens van Europa ontstaat en groeit en blijkt wel waar het eindigt en je moet dat niet gaan definiëren. Is het niet nu op dit moment voor de burger ook niet handiger om te weten waar zeg maar, de politiek aan denkt dat het naartoe zou moeten gaan? Ja. Dit is een vraag.
Ja, dat het antwoord daarop is ja. Ik vond de lijsten die ik net gaf, zijn mensen die denken dat die 26 euro toppen tot niks geleid hebben. Maar ze hebben tot ontzettend veel verandering geleid in de constitutionele setup. En eigenlijk moet je hiermee constateren dat het verdrag van Lissabon dus niet afdoende was in haar institutionele setup om te kijken om de problemen die zich nu voordoen op enige wijze het hoofd te bieden. En dus zijn we gaandeweg uit de crisis aan te komen. Maar daar horen we op dit moment wel vergezicht bij. Wat dat betreft heeft Van Rompuy zijn nek uitgestoken. Je kunt heel veel zeggen van dat ding, en daar ontbreekt de tijd voor. Maar het feit dat hij ook zegt van ja, het is inderdaad tijd dat je niet kijkt wat doen we bij de volgende eurotop. Maar hoe moeten we er met z'n allen over 10 jaar uitzien? Dat vind ik een zeer legitieme en terechte vraag die ook aan de Nederlandse politiek gesteld
wordt. Toch weet ik niet zeker of het publiek, het Nederlandse publiek, of het andere publiek het wel is, zit te springen op dit moment, gezien de geschiedenis met de grondwet van Europa, om vergezichten, om politieke unie, waarvan men zal denken, oh,
het is wel leuk, dat lijkt niet heel nog, Jan, om niet dit uit te spreken waar je naartoe wil gaan.
Om dat wel stapjes. Het grootste probleem van de politieke unie is dat niemand ooit een definitie heeft kunnen geven die door de andere lidstaten werd opmarkt. Dus dat is nooit weten wat we over
hebben. Nou, we hebben begrepen zelfs. Ik wil dat helemaal kalm, die is in van de grote liefhebbers aan de politieke unie geweest, die kon zelfs nog zitten voor zijn eigen parlementariërs en collega's niet duidelijk maken wat er uitkwam. geen wonder dat in Maastricht dat ding ook niet binnenhaalt. Overigens is die politieke unie waar die Nederland op Maastricht in Maastricht aan willen hebben, die is de gaandeweg alsnog gekomen. Dus je ziet dat de vooruitgangsgedachte, wat sommige mensen hebben, zijn wel redelijk toeslaat.
Of Europa zich moet vormgeven voor het modderen, of door keuzes te maken en niet duidelijk te maken naar het publiek.
Die keuzes worden van dag tot dag gemaakt, voor better of worse, zou ik gaan zeggen. En als er mensen zijn die daarnaast nog vergezichten willen, betekent dat ze waarschijnlijk niet genoegen nemen met wat er met praktische maatregelen van dag tot dag al genomen wordt. Dat is ook in feite de conclusie die ik heb verbinden aan het hele verhaal van Rompuy. Dat is, wat ik eerder zei, een klassieke centralistische Europese agenda, doorgaans geformuleerd door de Europese Commissie en nu door 4 presidenten te Europa. En die vergezichten, de VVD-politici zeggen altijd dat ze die kunnen ontberen. Ik denk dat het... voor de rest zijn ze niet altijd even effectief in het tegengaan ervan. Maar of je hier op zit te wachten, dat heb ik al eerder aangegeven, dat is twijfelachtig.
Zitten we erop te wachten. En als afsluitende vraag voor dit debat. Nog één vraag uit de zaal, wil ik nog even doen, want het is al 19:30 geweest. Al een kwart dat we zitten moeten stoppen. Van Brinkleven eerst.
Nou, kijk, vergezichten zijn één ding en de labels die je gebruikt zijn een ander ding. En ik vind inderdaad dat label van die politieke unie ontzettend problematisch. Ik dacht altijd dat de politieke unie over veiligheid ging.
Ja, dat zou ik ook
zeggen. Ja, dus dat het een NAVO-aspect begrip was. En uiteindelijk in de speeches van Barroso en Merkel, hè, in september was dat geloof ik, dan gaat het helemaal niet over veiligheid. Dan gaat het nu over dat economisch governance. Daar plakken ze nu dat begrip politieke unie op. En ik ben dan ook nog als jurist naïef genoeg om te denken dat we eigenlijk al lang een politieke unie hadden. Hè? Als je denkt, nou, politiek is daar waar macht wordt uitgeoefend. Nou, volgens mij gaat het in Brussel wel een beetje om macht. Dus er zal een politieke unie al zijn. Dus dat maakt dat begrip ontzettend problematisch, vind ik. Dat je zo kan schrijven met die inhoud daarvan. En dat ik dus ook niet kan zeggen, als jurist, hè, wat voor soort regelingen of constitutioneel kader hebben we nodig om van de situatie nu te komen naar een politieke unie. Want zo wordt het steeds gepresenteerd. We hebben het nu kennelijk niet. Als ik Merkel beluister, als ik Barroso beluister, hebben we niet nu een politieke unie. Dat is in ieder geval wat je eruit mag afleiden. Wat is er dan precies nodig in de institutionele setup om dat te wijzigen in een politieke unie? Dat is mij volstrekt onduidelijk.
Maar daar kan je over discussiëren dan.
Ja,
maar het volkomen terecht punt is natuurlijk dat, wat is een politieke unie als die unie een entiteit is zonder leger? Ik bedoel, dat zei je niet letterlijk zo, maar dat is uiteindelijk, wat is een politieke unie waard als het een land zonder leger wil gaan?
Waarom zou je het leger uitsluiten?
Nou ja, ik zelfs in de bouwstenen van Europa zie ik geen leger langskomen.
Nee, sterker nog, ik was lid van de parlementaire ACB van de West-Europese Unie. Dat is altijd de enige die ooit opgegeven is binnen de Unie aan takken. De rest is allemaal altijd en
bureaucratie. Ik heb nog twee vragen uit de zaal die mag ik iedereen hebben.
Aan het einde van de vorige bijeenkomst over dezelfde thematiek werd gevraagd aan de leden van het panel. Denkt u dat in de fullness of time er een keer een federaal Europa zal zijn? Dat we dan niet kinderachtig zijn over of er een leger bij zit of niet. In grosso modo zijn we op weg naar, via een proces naar een verenigd Europa wat politiek sterk geïntegreerd is. Of denkt u dat er nog steeds in de fase zit dat het iets omkeerbaar is of een zijtijd uit kan gaan? Ik moet zeggen dat bij die vorige bijeenkomst trouwens alle politici die daar waren, heel eerlijk, ongeacht wat hun achterban toen nog zei, dat wel meende dat er inderdaad wel in de toekomst, 30, 40, 50 jaar, een federal Europe zou zijn.
Ja, ik zeg altijd, ik zal maar antwoorden. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat de kinderen van mijn kinderen het nog normaal vinden dat een Nederlands leger bestaat. Daarvan zeggend van, god, had je dan Nederlandse soldaten? Ja, je had net als de gulden, had je ook stof in dat Nederlandse soldaten. Ik bedoel, het is niet een kwestie van overmorgen, het is een kwestie van tijd inderdaad. Maar een wereld die zelf steeds kleiner wordt, waar de communicatie zo intens wordt, kan je bijna niet voorstellen dat in dit soort zaken als een munt, een markt, een leger, op termijn nationale eenheden overeind blijven. Dat is mijn...
Mag ik even teruggrijpen naar de oude federalisten van voor de val van de muur? Toen hadden we discussies over, met menigeen in deze zaal, de verdieping en de verbreding ging dat over. Het kwam erop neer dat we vooral in dit land ook zo dol waren op het het opbouwen van de Europese taart, wat feitelijk een West-Europese taart was, dat we dat niet graag te los zouden laten gaan in een uitgebreider Europa. Wat er de laatste jaren gebeurd is, is natuurlijk dat beide tendensen zich tegelijk hebben afgespeeld. En ik denk, daarmee het antwoord aan u te geven, ik denk eerlijk gezegd in kielzog van de oude monetisten, zoals voor deze gelegenheid maar ze willen noemen, dat het onmogelijk is om die opgedikte taart voor te bouwen, zonder risico van omvallen zegt erbij, als je tegelijkertijd het in een gezelschap doet, dat vele malen groter is dan het aan kan, om het zo te formuleren. Dat zou mijn antwoord zijn.
Om misschien een beetje positief toch aan het eind te blijven, als werkgevers koepel vertegenwoordiger, zou ik u willen melden dat 500.000 Nederlandse ondernemingen graag door willen met Europa. En dat is dan een heleboel te doen. Over de Van Rompuy zou ik willen opmerken dat zoals Obama een verwerkelijke communicator is, in mijn mening, ik weet niet wie van u dat heeft meegemaakt. De heer Van Rompuy is ook een voortreffelijke communicator. En dat is een van de ingrediënten om successen te bereiken in de politiek, is mijn mening.
Voorzitter, naar ik begrijp zijn 500.000 Nederlandse werkgevers voorstander voor doorgaan met Europa. Daarmee onderscheiden ze zich niet van de rest van de bevolking. Ik geloof niet dat er iemand is die op wil houden met Europa. Ik denk
dat is een zeer beperkt gezelschap. Alleen ik voel als politicus dagelijks de klem tussen ook een stuk van de, zeg maar de bovenkant van de samenleving die heel pro-Europees is. En een groep mensen die dat allemaal wat lastiger vindt mee te maken. En die verdieping verbrekingsdiscussie heeft er uiteindelijk mee te maken met welke volken voelen een zodanige lotsverbondenheid dat je de hele zaak in één mandje wilt gooien. En wat dat betreft, dan was dat met Duitsland en België waarschijnlijk wat makkelijker dan met Griekenland en Bulgarije. En dat moeten we ons wel realiseren als politici. En dan komt er dus een enorme spanning op die lijn te staan. En die spanning die voelen wij op dit moment dagelijks aan de lijf. Aan de ene kant weet je dat je bepaalde economische besluiten moet nemen om ervoor te zorgen. Nou ja, heel simpel, een euro opbreken kan in principe bijna al niet, omdat de contracten in een gemeenschappelijke munteenheid geschreven zijn. Dus bijvoorbeeld een contract tussen twee partijen dat in een derde land gevestigd is, vertelt u maar naar de breken voor de muntunie in welke valuta dat contract gecontinueerd moet worden. De externe balansen zijn zodanig dat we daar grote moeite mee hebben. Dus die exercities die worden wel ergens gedaan, maar ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Dus wij voelen aan de dagelijkse die spanning. En die spanning die zal ergens een keer tot uiting moeten komen. Dat ofwel er een soort gemeenschappelijke lotsverbondenheid begint te ontstaan. Komt die er niet, dan komen we niet in een volledig federaal Europa met één leger. Want als je bijvoorbeeld dat ene leger, dat is inderdaad een kenmerk van een staat, hebt. Ja, dan moet je inderdaad bepalen of wij het logisch vinden dat we Nederlandse troepen ergens naartoe laten sturen. Terwijl een meerderheid van ons land en van onze vertegenwoordigers er tegen zouden zijn of omgekeerd. Want dat is de directe uitkomst daarvan. En ik denk niet dat dat op dit moment een propositie is die ik zo wil voorleggen aan de Nederlandse NAVO.
Ik Jan, als het woord, dan gaan we.
Als er een federaal Europa komt, dan is dat zeker. Volgens mij zeker geen Europa van 27 of 28, maar dan is het Europa van de landen met de euro. Daar zie ik nog wel enige homogeniteit bij wat zojuist werd gezegd ontstaan. Een federaal Europa van 28 landen is een contradictie in termen. Dat kan er nooit meer niet. En wie belangstelling heeft niet voor de 28, maar voor de 26 maatregelen, dan heb ik een aantal boekjes.